Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wielerliefhebbers. We hebben weer een nieuwe podcast, maar vooraleer dat we eraan gaan beginnen, wil ik nog even meedelen. Onze eerdere podcast dat gepland was, dat is niet kunnen doorgaan omwille van twee ziektegevallen. Nog iets dat ik wil meedelen is dat we voor de Sportza wielercompetitie de wielermanager een truitje kunnen hebben voor de winnaar van onze competitie. Dus dat gaat een truitje worden van Soudal Quickstep. Dus benieuwd wie dat gaat worden. Vandaag weer een nieuwe podcast. Jos zit naast mij. Vind ik leuk. Druk er alvast op en abonneer op ons kanaal. En we gaan dat weer doen met een prof bij ons. Een prof dat voor de tweede keer langskomt. Josie, stel hem voor.
Ja, het is eigenlijk een vriend van de show aan het worden. Hè. Het is,
zeker.
Het is iemand van Geel. Het is een steengoede coureur. Is neoprof. Ja. En rijdt nu zijn eerste jaar bij Intermarché. Welkom Dries de Poter.
Dank u wel. Het is leuk om terug te zijn.
Ja. Ja, hoe is er eigenlijk mee, zo eerste jaar prof? Bevalt dat?
Ja, goed. Ik vind het eigenlijk heel leuk. Het is eigenlijk het leven waar ik altijd van gedroomd heb. En op het moment vind ik het eigenlijk fantastisch om te doen. En ik hoop dat dat zo gaat blijven.
Is het heel anders rijden dan bij de belofte?
Er zitten wel een paar verschillen op die ik de afgelopen jaren misschien iets minder gemerkt heb. Maar nu dat ik er alleen meer constant wedstrijden bij de profs doe, dat ik wel merk, er zijn wel zeker verschillen.
Maar de overgang valt heel goed mee, heb ik de indruk. Hè? We hebben nu al een paar keer kunnen zien in de wedstrijd.
Ja, zeker. Ja, het gaat heel vlot op het moment. Ik had ook niet gedacht dat het zo vlot ging. Zeker omdat er echt wel momenten bij waren waar ik denk ook wel de verwachtingen van de ploeg al wel best heb overstegen. Maar ik heb ook al verschrikkelijk afgezien ook de afgelopen weken. Dus, maar het is super tof om te doen. En het is leuk dat een overgang zo vlot gaat. Ik had dat wel verwacht, maar het is goed dat het zo vlot gaat.
Ja, ja. Straks misschien mee daarover. Ja. Maar ja, gisteren is het eerste monument verreden. Hè? Ja. Milan Sanremo. Misschien dat we daar even
over
moeten hebben.
Hè? De toppers waren toch allemaal aanwezig. Dus we hebben een uitstekende Van der Poel gezien. Een beetje onverwacht misschien voor de analisten. Wat denk je er zelf over?
Goh ja, ik heb een goede vriend van mij veel over gesproken. Dat is een enorme Van Aert supporter, dus het was zo'n beetje van wie is goed in orde, wie is niet goed in orde. En ik had bij Van der Poel, ik wist het eigenlijk zelf ook niet goed, want ik heb er nu zelf wat tussen gegaan in de massasprints en het gaat tegenwoordig zo snel. En als je dan zag hoe dat hem zijn lead-outs aan het doen was, dat doet het niet als je slecht bent. Maar langs de andere kant was hem dan in de etappes in Tirreno, waar ik hem ook wel echt had verwacht, in de aankomsten die iets of wat voor de puntjes waren, was hem er niet echt. Dus ik wist ook niet goed wat we moeten verwachten, maar dat hem dan zo ging uithalen, gelijk gisteren, had ik echt niet zien aankomen.
Nee, ik denk eigenlijk niemand. En eigenlijk is dat wel raar. Want,
ik had een Waalskopman staan in mijn Sportza wielermanager.
Serieus? Dat is een heel goede beslissing geweest.
Ja, maar ook gewoon omdat Van der Poel zo gretig was voor Milan Sanremo te winnen. Al jaar na jaar wordt hem daar beter en beter in. En je wist gewoon van, die koers, die wil hem op zijn eerlijst hebben. En daarmee dat ik dacht van, hij wil dat pakken. Maar dat hem zo sterk ging zijn, dat wel weinig mensen verwachten.
Vooral de manier waarop, hè. Ik denk dat zo nog wegrijden van de al grote kanonnen, dat was wel echt indrukwekkend. En dan, ja, gewoon cool afmaken, hè.
Ja, echt zo. Ik had ook echt niet zien aankomen. En zeker dat je... Ik was echt aan het zien en ik had eigenlijk heel een tijd het gevoel dat hem echt volledig op de limiet zat. Dat er eigenlijk, omdat hem... Hij liet elke keer, als er een gaatje viel, zat hem er wel achter en hij reed het dan ook niet zelf dicht. En ik dacht echt van, oh, dit zit volledig op de limiet. Maar dan gingen ze met de motor even een ander beeld showen. En als ze terugkwamen, dan was Van der Poel dat Pogacar daar gewoon los het wiel rijdt.
Ja, ja, ja.
En echt nog, hij had nog wel stuntwerk moeten doen eigenlijk. Want hij heeft dan eigenlijk de muur en Pogacar, daartussen zitten eigenlijk te versnellen. Dus je gaat dan via de linkse kant, dat je dan denkt van, allee. En ik vind het ook straf dat je na 290 kilometer zo'n explosieaanval kunt doen. Allee, dat moet toch ongelooflijk veel pijn doen in de benen.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik ben nog nooit zo ver met de fiets gereden, maar ik denk dat ook... ik vond echt zo dat hij nog zo kon versnellen. Dat was veel indrukwekkender dan Pogacar zijn versnelling. Ja. En dat is toch wel... Ik heb ook de waardes achteraf gezien, dat is echt immens.
Ah, heeft ze al ondertussen op Strava gezet?
Ja, ik heb iets van de Poggio 7,6 watt kilo gereden. Dat is echt ongelooflijk. Okay. Het is echt bijna niet te geloven dat die mannen zo snel naar boven kunnen.
Nee. Maar je ziet het ook, dus je ziet eigenlijk al een elite groepje van 4, de rest moet al passen. Als je dan nog zo'n kijk toezet, dat was wel echt fenomenaal.
Ik denk dat wat vooral het echt typeert van hoe snel dat er van aan de voet werd gereden, is dat Trentin er van tussen moet. En dat er eigenlijk veel favorieten achter de breuk zitten en er geen enkel in is dat er nog naar probeert toe te poeven.
Maar zou dat misschien het plan zijn bij UAE? Express het gaatje gelaten, zodat ze konden wegrijden?
Ik denk dat dat zeker wel... toen dat Trentin zag dat hem waarschijnlijk niks meer ging kunnen doen, dat dat zeker niet iets is dat hem gewoon heeft laten gebeuren. Ja. Ik denk dat het wel gepland was.
Okay. Want dat was eigenlijk wel ideaal.
Ja,
dat gaatje
super
laten.
Slim.
Dat
ja.
Was, ja. Inderdaad, als je dan een gaatje laat op de Poggio, wie gaat dat dichtrijden? Ik zou ook niet geneigd zijn om dan te zeggen van, ik ga dat gaatje niet dichtrijden voor iemand anders.
Nee, want dat, je zag het ook, het viel direct stil daarachter. Er was niemand dat proberen. Ik denk dat er misschien één in de mogelijkheid was geweest om nog met die 4 meter te zijn. Dat was Alaphilippe, mm-hmm. Maar die draaide, denk ik, 50ste de Poggio op. Ja, dan zijn ze verloren voordat dat je al begonnen bent. Ja. Zeker als Bahrein hem aan de voet zo gaat doortrekken. Mm-hmm. Maar voor de rest was het echt ongelooflijk, die 4. En eigenlijk, ik vond het heel zot wat Van der Poel deed, wat Pogačar deed, was ongelooflijk. Maar eigenlijk wat Ganna, hoe dat die daar met die 3 mee omhoog kan, vind ik echt
banaal onmenselijk. Het gewicht gewoon, hè.
Het is echt ongelooflijk.
Ja, inderdaad. En zeker nu voor in de toekomst ook Parijs-Roubaix. Ik denk dat er al veel mensen schrik hebben.
Ja. Nee, ik zou ook niet op mijn gemak zitten als je ziet dat Ganna zoiets kan doen op zo'n klimmetje. En dan moet hij eigenlijk zijn sterkere punten zijn dan op de vlakke, echt puur op de power. Dat vond ik echt heel indrukwekkend. Mm-hmm.
Maar dat is ook wel het verschil dan nog met Van der Poel. Ganna moet blijven zitten. En Van der Poel, die explosie nog, hè?
Ja, absoluut. Ja. Maar het deed mij wel... Buiten dat ik zelf in het peloton rondfiets, ben ik ook gewoon een enorme fan van de koers. En ik vond het echt super om Van der Poel terug te zien zoals we hem eigenlijk hebben leren kennen de jaren hiervoor. Het is eigenlijk echt, als iedereen op de limiet zit, nog die versnelling hebben. Het echt denken aan de Strade Bianche, hoe dat hem, ook als iedereen aan blok zat, er nog zo van kon wegpoeven. En dat hem, ik vond het echt mooi om te zien dat hem het zeker nog heeft en dat hem het zeker op de grootste momenten nog kan laten zien.
Mm-hmm. Om het misschien nog even over Ganna te hebben. Voor mij al de grootste verrassing van de koers. Favorieten, daar hebben wij in België of in Vlaanderen hem toch niet bij gerekend. En dan,
misschien één ster.
Eén ster misschien. Maar het was wel echt indrukwekkend dat hij met 10 mannen mee naar boven kwam.
Ja, en, inderdaad.
Ja, het is ook door het uitvallen van Pidcock, hè, dat hem opeens een plaats naar voren wordt geschoven. En dan misschien dan, dat ze binnen Ineos dan Kwiatkowski er ook nog voor zetten, maar die lag dan... Alleen zat achter die val van Tratnik. Dus die was eigenlijk ook al uitgeschakeld voordat de koers begonnen was. En dan zag ik wel dat hem enorm gretig was. Hij zat waar dat hij moest zitten, zat op het goede wiel. En wat dat je zichzelf... Alleen je moet een beetje... Alleen als Pedersen er wordt afgereden, die er mij ook heel goed uitzag heel de dag. En dan de Ganna daar kan blijven aanhangen, zegt hij.
Ja, dat is waar.
Het was de snelste beklimming ooit, denk ik, van de Poggio.
Ja.
Dat de snelste ooit was. Dus dat wil veel zeggen. Hè. Ik vind het echt enorm straf. Ja. Dat je zo na die kilometers dat kunt doen. Vooral dat. Ja. Denk ik, maar ja, dat is misschien omdat ik zelf weer toerist ben en maar 60, 70 kilometer.
Maar zelf ook als renner is dat ook, vond ik dat ook enorm zot om te zien. Ik denk dat het zeker geholpen heeft dat ze niet gelijk vorig jaar een moordend tempo op de Cipressa hebben gereden, omdat blijkbaar wind op de kop was. Waardoor dat ze misschien net iets frisser de Poggio zijn opgedraaid, maar dan Bahrein die daar praktisch een lead-out doen tot halverwege, dan de mannen van UAE met Welles die echt...
Ja,
ongelooflijk een beurt toe. En dan Pogačar die overneemt. Ja. Mm-hmm. Ik had al vrij snel door dat het wel een van de snellere beklimmingen ging zijn van de Poggio.
Wie geven we eigenlijk de beste punten? Welke ploeg? Want ik heb hier opgeschreven, Alpecin heeft 3 man dat in de top 15 heeft gefinished. Dat is wel echt een straffe statistiek.
Ja, dat is een heel straffe statistiek. Ik las ook van een tweet van Jonas Rickard dat hem zegt van waar zijn de twijfelaars nu over de ploeg? Aan de andere kant wil ik daar al een kanttekening bij maken van stel dat ze niet Van der Poel hebben, dan winnen ze die koers niet.
Nee.
En dat vind ik dat wel een beetje van, je mag credits geven aan de ploeg. Ze hebben inderdaad supersterk gereden, daar niet van. Maar het gaat wel om de kopman, vind ik. En ik vind dat daar wel alle credits naartoe mogen aan Van der Poel. Want wat hij doet, is echt een nummer. Dat is echt een classic Van der Poel, bijna ongezien zelf. Ja, ik vind wel dat hem daar de credits van helemaal mag verdienen en niet de ploeg.
Ja,
maar ze waren supersterk, ja.
Wow, want ik vond ook niet... Allee, de ploeg was enorm sterk. Hè. Het is super wat Alpecin doet, want ik denk ook... Stel, als ze nu niet de snelste beklimming van de Poggio ooit doen, en het is een beetje gelijk andere jaren, dan sprint Philips een 9 van de 10 voor de overwinning. Hè. Want die zat ook gewoon in het groepje daarachter. Dus,
Pogačar zal wel weggereden zijn, denk ik.
Ja, Pogačar zal waarschijnlijk wel weggereden zijn, maar gelijk vorig jaar was dat ook een enorm dubbeltje op zijn kant, gelijk eigenlijk altijd in Sanremo. Maar ik had wel het gevoel dat Alpecin wel enorm gewoon de controle had. Ook met Craig Andersen, die er ook nog tussen zat. Er was in de finale geen enkel moment waar dat die in de problemen zijn gekomen. Nee. Dus ik denk dat die zeker wel bij de beter ploegen in koers waren.
Die waren zeker bij de beter ploegen. Maar wat ik ook wel wil zeggen is van, bijvoorbeeld Bahrein. Die waren nog met 6 man bij voordat Wels die aanval plaatste. Met 6 man nog, of met 5 of 6 man. Daar spreekt nu niemand over hoe dat die ploeg was.
Die ploeg was super. Dat was eigenlijk de meest dominante ploeg in mijn ogen. Maar die hadden gewoon niet de kopman om het af te maken. Maar gewoon qua ploeg in het geheel. Want dat is ook iets, bij Alpecin had ik niet het gevoel. Ik had niet het gevoel dat Van der Poel heel de dag op de juiste plaats zat. Ik had altijd het gevoel dat hem eigenlijk net iets te ver zat. Uh-huh. Maar Van der Poel, die zo goed is, krijgt alles opgelost. Dat zei je ook. Maar als je het eigenlijk puur gaat bekijken op hoe dat ze als ploeg Cipressa, Poggio hebben gedaan, denk ik wel dat Bahrein wel waarschijnlijk de betere ploeg was.
Ja. Die drie ploegen eigenlijk, hè?
Ja, maar uiteindelijk draait het toch om de kopman, vind ik, ergens.
Ja, dat is
dus wel. Maar het is wel, ze hebben allebei sterk gereden. Er zijn er wel meer ploegen. Ik vond dat er niet echt een ontgoochelende ploeg bij was dit jaar. Ik vond, iedereen zat waar het moest zitten, zijn kopman afgeleverd daar. Ik vond zelf Lotto ook goed, maar dan uiteindelijk hebben ze niet dat de is klasse wel misschien om te overleven daar.
Dan is het wel natuurlijk inderdaad aan de kopmannen om het te doen.
Het is aan de kopmannen dan.
Wie was de teleurstelling? Alaphilippe misschien dan toch?
Maar hij was geval dan. Dus een koers, als je een koers valt, dan denk ik dat het niet simpel is.
Nee, dat moet... Podjakar viel ook in de neutralisatie. Dat is een lange dag, zeg. In de neutraal al tegen de grond gaat. Met een beetje geluk is er niks van... Van pijntjes dat daarachter komt, maar als je dan iets of van je rug blokkeert of zo door die val, of je trekt je rug een beetje scheef, dan is het echt een verschrikkelijk lange dag. En die mannen lijken daar niet heel veel last van te hebben, maar voor de meeste renners, als ze vallen, hebben ze vaak wel last van de rug daarna. En dan wordt het een lastige koers. Ja.
Hebben jullie binnen de ploeg eigenlijk al iets gehoord van Girmay?
Ik moet zeggen, ik heb dezelfde vraag van Karel van Nieuwkerken gehad in Breden, de kokzijde. En ik heb eigenlijk heel weinig contact met de renners uit Tirreno gehad, waar Bini bij zat. Ik denk dat hem zeker in orde is. Het gaat over kleine percentjes en misschien dat hem net even een mindere dag had in Sanremo. Hij zat natuurlijk achter die scheur. Ik weet het eigenlijk persoonlijk niet. Ik doe er nu vrijdag G3 mee, dus dan zal ik het waarschijnlijk wel meer weten. Maar ik denk zeker dat we niet moeten panikeren dat dat wel in orde kan komen richting de echt... Sanremo is een van de grootste, maar het Vlaamse voorjaar denk ik dat we nog niet moeten panikeren.
Ik denk ook zeker niet. En ook gewoon het deelnemersveld van Milan-Sanremo. Dit was wel echt een deelnemersveld om van te smullen.
Ja.
Je had alle toppers aan de start, buiten misschien Pidcock. Voor de rest,
kan ik ook niemand bedenken die daar niet bij was.
Moest er iemand nog bij zijn? Misschien Roglic of zo voor de Poggio nog. Maar voor de rest vond ik echt een heel sterk deelnemersveld. En daarmee ook vond ik het een leuke van Sanremo. De renners maken wel de koers.
Ja, absoluut.
Ja, dat is zo. En uiteindelijk ook is Sanremo... Eigenlijk, ik was gisteren met mijn familie aan het kijken naar Sanremo. En iedereen vindt dat dan eigenlijk een gigantisch saaie koers, wat eigenlijk ook wel is, maar het onwetende dat de Cipressa en de Poggio eraan komt, hield mij wel de hele tijd in spanning van, er gaan fantastische 40 minuten aankomen. En dan vind ik dat eigenlijk altijd wel een van de mooiste finales dat er in het wielerseizoen zijn.
Ik was op café aan het kijken en ook zo, we kwamen dan aan 60 kilometer voor de meet, de cafébaas, ik zet pas ook vanaf de Poggio, hè. Want dat gaat gebeuren. Maar uiteindelijk had ik direct opgezet, maar bij wijze van spreken, want het is inderdaad, dat wordt zo heel vaak gezegd, van enkel dan is het interessant. Ja. En uiteindelijk is het ook wel weer waar gebleken. Want
Je weet bij Sanremo perfect wat dat gaat gebeuren eigenlijk altijd. En ik vind ook wel, Sanremo is volgens mij een van de oudste klassiekers. En het parcours ligt er volgens mij al jaren hetzelfde bij.
Dus de adem is misschien een klein beetje nog veranderd vroeger, maar...
Maar voor de rest zal dat wel grotendeels hetzelfde zijn. En ik vind ook dat je dat niet hoeft te veranderen. Nee. Ik vind het prima zoals dat is. Dat maakt Sanremo zo mooi. Als je de afgelopen jaren gaat kijken, er hebben pure sprinters gewonnen. Zelfs een klasse mensenrenner zoals Nibali heeft er gewonnen.
Ja.
Dat maakt die koers net zo mooi, vind ik.
Ik ben wel eens benieuwd wanneer er nog echt zo'n sprinter, zoals bijvoorbeeld Philipsen, zoals bijvoorbeeld Ewan, zo'n klassieker nog eens kan binnenhalen. Want het zit toch meer voor de punchers precies tegenwoordig. Ze rijden gewoon te hard op de Poggio op.
Ja, het is, als het elk jaar zo'n moordend tempo op de Poggio gaat worden, dan denk ik dat een moeilijk verhaal gaat zijn. Nu, er moet maar eens een jaar komen waar dat vol wind op kop is op de Poggio en dat misschien Pogacar, Van Aert, Van der Poel, dat die het verschil wel kunnen maken. Maar dat die misschien maar met 3-4 seconden boven komen op de top en dan is de koers zeker nog niet gereden. Als ze dan beneden even naar elkaar kijken, zijn ze er terug bij. En dan denk ik zeker dat er nog kansen zijn voor een Philips, een Ewan, dat soort type van renders, Arnaud dan. Mm-hmm. Maar ik denk dat voor de mannen zoals een Jacobsen of een Groenewegen, dat een heel moeilijk verhaal gaat worden in de toekomst. Ja.
Mm-hmm. Ik vond ook de afdaling van Van der Poel, moet ik dat ook even benoemen. Ik vond dat heel indrukwekkend. Het was niet zoals Mohoric een beeldje bracht misschien. Maar ik vond het hoe dat naar beneden reed en dat bochten aansneed. Klasse.
Ja, maar ik denk, ik weet niet wat dat de tijden waren of dat er ooit tijden zijn bekendgemaakt van de afdaling van Mohoric. Maar die ging enorm snel door de bochten, maar die maakte daar ook wel vier fouten of zo. Het zou even goed kunnen dat Van der Poel sneller naar beneden is gereden. Omdat die het heel clean hield en super gecontroleerd op de limiet naar beneden reed. Wat super is. Ook wel eigenlijk complimenten naar de organisatie van Sanremo dit jaar om daar niet met motors vlak voor de renners te gaan rijden om het maar goed in beeld te brengen. Ik vond dat dit jaar super veilig was en die beelden langs boven waren meer dan goed genoeg. Waardoor dat er eigenlijk nooit een renner vlak achter de motaar is gekomen, wat ook de koers heel eerlijk hield, vind ik.
Dat is inderdaad een goed punt dat je maakt. Nog niet aan gedacht, maar klopt inderdaad. Want we zien inderdaad die beelden van die motaar en die moet dan gas geven. Dat zien we heel vaak eigenlijk terug. Hè. Dat ze roepen, de cameraman van op, gas, gas, gas.
Ja, maar ook voor die motaars ook. Soms als wij afdalingen doen in koers, dan voel je al op de fiets dat je zo op de limiet zit. En wij zitten met een fiets van 7 kilo door de bochten te gaan, wat je heel snel kunt aanpassen in de bochten. Maar ja, een brommer weegt wel een beetje meer. Is niet zo simpel om... En natuurlijk zijn ook maar normale mensen dat daarop zitten. Zijn ook geen MotoGP. rijders dat daar op de moto zitten. Dus ik vind ook... Ik vind het wel goed dat ze dit jaar hebben aangepakt. Maar zeker Van der Poel, zijn afdaling was heel clean. En hij liep uit. Ja. En dat is wel een... Ik zag dat Ganna het zeker niet in zich had om sneller naar beneden te rijden. En Wout, denk ik, dat op zich ook een hele goede afdaling rijdt. En Pogacar zat gewoon in vierde positie, denk ik. Dus dan kunnen we al niet zo heel veel meer doen. Ja.
Om het hoofdstuk zijn helemaal misschien af te ronden. Wat zou Van Aert nu denken na dit machtsvertoon van Van der Poel? Zou je daar al wat conclusies aan durven breien? Van, goh, het gaat wel moeilijk worden dit jaar.
Dat denk ik niet. Ja... Het is moeilijk om te zeggen, maar Van der Poel is zeker in orde, dat weten we nu. Maar Van Aert is eigenlijk ook in orde.
Ja,
dat dus ja, zeker. Niet panikeren.
Ja, Van Aert is super in orde. Ik denk dat hij niet heel ver van zijn topvorm zit. Natuurlijk, wat je krijgt is dat heel veel mensen hem nu gaan vergelijken met de Van Aert van in een Tour. Maar ik denk dat die Van Aert absoluut buitenaards was. Mm-hmm. En dat we die, als we die ooit nog gaan terugzien, denk ik dat hem echt al iets heel straf zou verwezenlijkt hebben. Maar ik denk dat Van Aert gewoon een topvorm in de klassiekers, dat hij daar zeker niet ver van af zit. En dat de messen geslepen zullen zijn richting Haraldbeek, Wevelgem, Ronde.
Ja. En daar ben ik ook wel benieuwd naar de ploegen, Jumbo-Visma. Want wat we hebben gezien in het openingsweekend, ze waren super dominant. Ik verwacht ergens dat nu al een stukje minder gaat zijn. Omdat je gewoon die toppers aan de start hebt. Met Van der Poel erbij, Germijnrok erbij...
Pogacar in...
Pogacar erbij. Ik denk dat een heel ander beeld gaat zijn naar hoe dat de finale gaat verlopen. En dan ben ik wel eens benieuwd naar hoe dat Jumbo-Visma daar gaat uitkomen.
Zeker. Ik denk dat er in principe gelijk een Benoot dat niet gaat veranderen. Ik denk dat je mee gaat kunnen als die mannen gaan gaan. En Wout gaat zeker niet rijden als Benoot daar 5 seconden achter zit. Maar ik denk... Of Laporte, idem dito. Maar ik denk dat het absolute machtsverdaad wel... We hebben gezien dat inderdaad wel misschien, dat gaat er nog altijd zijn. Mm-hmm. Dat is ook hoe dat Quickstep ook altijd heeft gedaan. Maar ik verwacht ook wel dat iets minder matig gaat zijn als dat in het openingsweekend was.
Mm-hmm. Misschien een aantal kijkersvragen dat we er gaan tussen gooien.
Zeker, ja? Dat is voor een vrolijke noodzorg.
Ja, ja. Van Hout L, wie zijn jouw alter egos, Drekke en DDP? Dat moet je ons toch eens uitleggen.
Ja, dat zijn eigenlijk... Drekken is mijn bijnaam. Maar dat zijn wel enkel mijn beste vrienden die mij zo noemen. Okay. Dat is wel makkelijk in de koers als die komen supporteren. En die roepen daar. Als ik ze niet heb gezien, weet ik waar dat ze staan. Want alleen mijn vrienden noemen mij zo. En DDP, ja, Dries de Poot.
Eigenlijk,
ja, oké. Okay. Zalig.
DDP, dat is wel echt zalig.
Je gaat al moeten opletten en dan ga iedereen uit Rekken noemen. Ook. Ja.
komt eigenlijk Rekken, DDP, achter elkaar komt eigenlijk van een Strava-naam of een Instagram-verhaal dat er ooit eens is gemaakt na behoorlijk wat alcoholconsumptie. Dus vandaar de vraag. Ik weet waarvan het komt.
Oké. Jonathan Kazimi vraagt, wat vind je van de bierkelder?
dat is een fijn café op de Oude Markt in Leuven.
Oh, oké. Okay.
Die we in de off-season wel eens durven opzoeken.
Ja.
Dat was
ook een vraag eigenlijk van Sus. In de winter kunnen dan als prof eigenlijk wel nog een beetje leven als ontzettend?
Ja, zeker. Dat zit er wel zeker in. Ik persoonlijk heb dat ook nodig, mentaal, om mij volledig terug te resetten richting het seizoen. Ook omdat uiteindelijk in de winter, eenmaal dat off-season gedaan is, vertrek ik ook altijd bijna direct naar Spanje.
Ja.
En dan is het vandaar eigenlijk ook wel terug focussen op het seizoen en dat lichaam terug volledig gezond en in topconditie richting de klassiekers krijgen. Vandaar dat de winter altijd wel belangrijk is om even te resetten.
Mm. Nee. Maar je hebt altijd nog je winter gehad, denk ik, hè?
Ja,
want we zien toch dat je goed meer rijdt.
Ja, tuurlijk. Ja, ik heb ook weer weinig voor gehad. Ik heb altijd het gevoel door naar Spanje te gaan en direct naar het goede weer te gaan, dat ik altijd heel goed uit de winter kan komen. En dan heb ik altijd wel 2-3 koersen nodig voor richting een hele goede vorm te gaan. Want dat is er eigenlijk altijd vrij snel en kan altijd wel mijn ding doen in de eerste koers van het seizoen.
Ja. Niet te veel naar de bierkelder geweest.
Nee, dat viel goed mee.
Nog een vraag, ook van Jonathan Kazimi. Nee, van Kobe Verheid, sorry. Is er een groot talent verloren gegaan aan Kobe Verheid?
Absoluut. Dat was eigenlijk... Kobe is een jaar jonger dan mij, maar die... is eigenlijk altijd mijn trainingsmaat geweest. Wij fietsten elke dag samen. Wij wonen 500 meter van elkaar. Maar hij heeft dan gekozen voor het studentenleven en ik voor het wielerleven. Ja. Waar zeker een talent aan verloren is gegaan. Want hij had zeker het talent, dus het karakter was misschien een beetje zoek soms.
Maar dat heb ik ook wel, dat pakt wel een goeie op aan, want dat is eigenlijk... Ik vind als je bijvoorbeeld heel veel traint in wielrennen, dan kom je heel ver. Ja. Dat is mijn indruk gewoon puur. Ja, gewoon, ook als ik kijk naar wielertoeristen gewoon. Die mannen die trainen, die rijken ook het beste in die koersen van kermiskoers gewoon. Dat zijn dan de mannen die op kop rijden, dat zijn de mannen die de koers maken.
Ja, absoluut. Dat is zo. Allee, in het kermiskoerscircuit zit er iemand tussen, Rutger Wouters, die domineert eigenlijk praktisch heel het kermiskoerscircuit. Maar als je dan gaat kijken hoeveel dat die gasten eigenlijk ook op de fiets zitten, is ook echt wel zot.
Mm-hmm.
Daar heb ik heel veel bewondering voor, dat je puur uit liefde voor de fiets er toch zo voor kunt gaan en je zo kunt motiveren voor elke week opnieuw datzelfde stramien aan te nemen in de koets en uiteindelijk weer iedereen de nek om te draaien. Wat echt niet, daar mogen veel profrenners gaan meerijden, die zullen het een lastige klant hebben aan Rutger Wouters, echt wel.
Dat is, want soms is het echt heel klein het verschil tussen prof worden of elite zonder contract zijn?
Ja, dat is een groot verschil. Het enige is als je bijvoorbeeld op je 6, 27 echt het kermiskoerscircuit begint te domineren, dan is het gewoon heel moeilijk om nog prof te worden. Mm. Bijna onmogelijk, omdat je dan wel veel opties op tafel zult krijgen van continentale ploegen en misschien is een pro-conti-ploeg, maar dan moet je meestal de helft van je salaris onder tafel schuiven aan de ploeg zelf. En ja, uiteindelijk slecht verdienen niet in het kermiskoerscircuit. Als jij 3 koersen per week doet en je pakt wat premies en je wint er misschien 1 van de 3. En je doet daarnaast een fulltime job die goed te combineren is met de koers. Dan verdien je gewoon meer dan dat je zou prof zijn. En dat is de afweging wat dat je dan moet maken.
Nou, dat wist ik niet. Dat zou toch wat premies zijn, dat je toch wel
kunt je kunt daar zeker wel goed een boterham mee verdienen. Het is een mooie bijverdienst en als je daarnaast gewoon doet wat je graag doet, dan denk ik dat er niet per se soms een reden is om prof te worden. Okay. Omdat je ook, het is ook leuk als je kunt domineren in de kermiskoersen en daar gekend voor zijn. als je toch keer op keer het weer klaar krijgt gespeeld om de rest de nek om te wringen, mm-hmm. dan denk ik dat dat heel leuk koersen is. Ten opzichte van als je dan bij de profs komt, dat je eigenlijk moet vechten voor misschien de koers te kunnen uitrijden, omdat het helemaal anders is.
Ja.
Dus ja, ik snap zeker waarom dat veel hele goede renders blijven plakken in het kermiskoersje.
Oké. Was ook voor Linus Don te vragen.
Ja. Heb je nog tips om kermiskoersen te winnen?
Goh. Dus, ik heb er zelf ook niet heel veel gewonnen. Het is, en ik heb vorig jaar ook weer een paar keer serieus met mijn neus op de feiten gedrukt daar, dat ik van stage terugkwam of zo en dat ik zei, ik ga er wat conditie op te doen, even een paar kermiskoersen rijden. En dat ik echt door een paar routiniers daar volledig de nek weer omgevrongen tijdens de koers. Dus eigenlijk, in mijn inziens hangt het heel erg af van het parcours, maar zoals de rapper dat je weg bent, zoals de beter. En dan wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Mm-hmm. Omdat als je eigenlijk heel een tijd ligt te wachten of iemand zit te schaduwen en je moet heel een tijd elke ronde drie keer echt poefen, dat is rijden niet een hele ronde hard, maar dan moet het drie keer echt over je limiet gaan. Terwijl als je weg bent en je kunt eigenlijk heel die koers één tempo rijden, is veel minder dodelijk voor je benen en ga je er waarschijnlijk ook meer over hebben in de finale.
Ja. Mm-hmm. Oké. Okay.
Een andere kijkersvraag. Hoe bevalt het profpeloton je? Ik stel voor dat we daar eigenlijk misschien wat dieper op ingaan. Je bent eigenlijk sinds dit jaar eigenlijk echt prof. Vorig jaar had je wel stage ook gedaan bij Intermarché.
Ja, ik had zeker mijn nodige ervaring al wel bij de profs. Maar nu is het verschil dat ze mij in alle soorten koersen kunnen opstellen, ook in het voorjaar. En dat is wel een andere dynamiek dan dat ik gewend was de afgelopen jaren. Maar ja, het bevalt me. Ik vind het super leuk.
En als je zo die eerste winterstage eigenlijk moet gaan doen met de ploeg in het buitenland, je komt daar jongens volgens mij aan tegen, gelijk een Rui Costa, een ex-wereldkampioen. Is dat dan kicken om met zo iemand dan samen te rijden, met een Germay?
Ja, dat is speciaal. En dan, zoals Germay bijvoorbeeld, is voor mij niet super speciaal. Omdat ik had er al mee op de kamer gelegen als hij eigenlijk nog louter onbekend was. Mm-hmm. Dus dat is niet zo heel speciaal voor mij. Maar zo iemand als Rui Costa, dat vind ik bijvoorbeeld wel heel speciaal, omdat... Ja, hoe oud was ik als ik achter een tv zat
en
je wereldkampioen zag worden in Firenze?
11
jaar. Dat was 11 jaar. En ik zat ook gewoon te kijken toen op die moment en te hopen dat een van de Belgen toen wereldkampioen ging worden. En dan zie je Rui Costa wereldkampioen worden. En ik vind dat echt kicken om dan zoveel jaar later zelf erbij in het peloton te rijden en dan ook bij in de ploeg eigenlijk.
Ja, en ik vind ook Rui Costa een van de transfers van dit jaar.
Goh, en echt een tweede jeugd gevonden gewoon precies.
Hoe is dat tot stand gekomen? Of hoe? Allee, dat is toch heel straf?
Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als met Christophe vorig jaar, ook van UAE afgekomen. En dat valt niet op. Die zitten altijd in een trein van Podjakar, waarschijnlijk ook ongelooflijke waardes te duwen, maar dat... Dat valt niet op, want dat is normaal, hè, want dat is een sterrenformatie. Maar dan zie je toch weer dat hij, als hij in de rol van kopman komt, dat die killer die hij jaren eigenlijk onder een deken is gestopt, dat hij eigenlijk volledig terug is. En het was van in het seizoen te zien dat er geen stof op zat, dat hem het echt nog wel heeft. En dat heeft hem echt wel duidelijk gemaakt, zo vooral... Dat hem dan in het begin van het seizoen direct wint en maar dan vierde worden in de Strade, dat is iets dat ik helemaal niet had zien aankomen. En als ik compleet eerlijk ben, ik was naar jullie podcast aan het luisteren over de wielermanager. En toen hoorde ik dat iemand van jullie, Rui Costa, er had in stand. Toen dacht ik van, ja mannen, dat kan werken, maar in mijn ogen is dat niet de slimste keuze. Maar ik heb het mij serieus beklaagd dat ik hem er zelf niet heb ingesteld.
Dus je hebt het niet gezien op stage of zo van Rui Costa zelf, van dat hem goed was of dat hem speciaal reed of beter reed?
Nee, eigenlijk niet. Was mij niet bepaald opgevallen. Allee, ook de testen die we gedaan hadden waren niet... Er waren echt wel jongens die exceptioneel zotte waardes hadden. En Rui was daar niet iemand van eigenlijk. En ik had dat niet bepaald zien aankomen, maar de eerste koers dat hem reed deze jaar was direct bingo. Ja. Dus,
Samen wat krokjes gegeten op...
Blijkbaar, ja. Nee, ja, het is een super professionele renner. Super easygoing en doet gewoon zijn ding. En ja, dat blijkt te werken.
Ja, ik vind dat ook wel straf dat je als ploeg nog dat durft. binnenhalen, die de renner al ten eerste binnenhalen, en dan nog zeggen van, jij gaat voor onze kopman zijn.
Dat is echt straf.
Dat is wel durf.
Ja, en, ja. En het pakt toch wel voor het tweede jaar op rij goed uit, hè, met Christophe ook. Dus,
ja, dat is geen zekerheid dat ze nu volgend jaar nog zo eens iemand nemen, dat nog eens gaat lukken. Maar uiteindelijk, het is zeker het risico waard. Dat is ook voor een ploeg zoals wij dat zijn, nog altijd een opmars naar de top van het wielrennen binnen een paar jaar. Hopelijk is... Ja, wij hadden nog nooit een wereldkampioen in de ploeg gehad. En dat blijft zot om te zien dat daar iemand met de wereldkampioenenbandjes op zijn truitje rondrijdt. Dat is iets dat normaal niet in een ploeg te zien is die het laagste budget van de World Tour heeft. Dat is niet echt iets normaals. En ja, dat stopt dat ze dat hebben gezien, dat ze dat hebben durven proberen. En het is meestal met gewaagde goks te nemen dat je veel kunt laten opbrengen.
En dat is ook wel belangrijk dat je niet per se naar leeftijd kijkt, vind ik. Want bijvoorbeeld Pozzo Vivo hebben jullie vorig jaar ook opgevist.
Ja.
Die was denk ik 38 of 39?
39, denk ik.
39. Zelf, ik bedoel, wie gaat er iemand van 39 naar een ploeg halen? En dan werd hij nog top 10 in de Giro, denk ik. Tiende of zo. Of ja. Was dat nee, in ieder geval heel goed heel Giro gereden.
7 of 6.
Ja, voilà. Dus nog beter.
Echt een indrukwekkend. Dus,
ik vind dat ook wel durf en ik vind dat wel chapeau dat je dat niet al leeftijd ziet.
Dat je niet per se de next best thing wilt hebben, maar dat je eigenlijk weet van, dat zijn echt
goede punten pros. Binnen. Die halen super punten binnen.
Ja, en pas op, dat is echt... Dat wordt misschien zelfs door hoe dat tegenwoordig in het wielrennen gaat met alle jonge talenten. Ja, dat wordt misschien een beetje ondergesneeuwd hoe belangrijk dat is om een ervaren renner, op zijn minst 1 of 2 ervaren renners in een ploeg te hebben zitten, die je sturen. Want uiteindelijk als je als jonge gast naar de profs gaat en je denkt dat je geen fouten gaat maken, dan ben je echt een dromer. Want ik betrap mezelf echt elke wedstrijd op rookie mistakes dat ik maak.
En over wat gaat dat dan precies?
Dat zijn hele kleine dingen. Op een moment waar dat jij bijvoorbeeld van denkt van dit is absoluut niet belangrijk om vooraan te zitten, dan achteraan te liggen slapen en opeens trekken ze de gas open en jij hebt al 4 pijlen moeten afschieten voordat de koers eigenlijk goed en wel begonnen is. En die mannen zitten dan vooraan en dan komen daar en dan zie je dan jezelf van het heeft hier al kracht in gekost en die hebben daar freewheelend vooraan gezeten. Mm. Dat is echt in ploeg leren rijden op de juiste momenten daar zijn. Dat zijn allemaal dingen die je leert van ervaren renners. En ja, dat is in mijn ogen super belangrijk.
Ik vraag me ook wel af, en daar wordt ook weinig over gesproken, van hoe delen jullie eigenlijk de voeding in? Is dat al bepaald van tevoren, van op dat kilometerpunt ga je eigenlijk iets innemen? Of is dat totaal de wedstrijd zo'n beetje?
Onze diëtisten doen dat eigenlijk, maken een planning op en die sturen ons de dag voor de wedstrijd dat door. En dan uiteindelijk wat je er dan mee doet, dat is aan u zelf. Maar voor mij, ik heb een vast ramin sinds dat ik eerste jaar junior ben. En dat werkt voor mij en ik hou daar ook aan vast. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel klassiek. Dat is niet iets dat iets speciaals is. Dat is gewoon 90 koolhydraten per uur op zijn minst binnenkrijgen. Ik probeer vaak richting 110 te gaan, maar dat moet uw maag wel aankunnen. En dat komt eigenlijk heel simpel overeen met een bidon van 80 koolhydraten per uur en dan om elk half uur iets eten.
Ja,
Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dat zit eigenlijk makkelijk in elkaar.
Okay. Als je dan zo'n eerstejaars prof in je wacht, wat denk je dan? Maakt dat voor je eigen echt doelen? Of is dat de ploeg dat zegt van, ja, daar zou ik mijn doel van maken?
De ploeg zegt wat ze willen, wat ze zien, wat ze graag zouden willen proberen. Maar je maakt uiteindelijk ook je eigen doelen ook. Een goed voorbeeld voor mezelf daarvan was een rit in Algarve dit jaar. Die eigenlijk een van de 2 bergetappes daar. En dat was eigenlijk 3 klimmen in de finale. En ze hadden mij eigenlijk opgedragen om de ploeg te brengen richting de voorlaatste klim. Terwijl dat ik eigenlijk naar het profiel ging kijken en ik in mezelf dacht van... Tja, hier zou ik toch zelf ook over moeten kunnen geraken. Allee, als ik kijk hoe ik bergop kan rijden, zou me dat wel moeten lukken. En dan was dat effectief gelukt. Ik snapte wel waarvan de ploeg dat haalde. Dat ze niet hadden verwacht dat ik er ging overgeraken. Want Als ik achteraf de beelden terugkeek, iedereen zat daar met open mond te rijden. Waardes waren super hoog. Het was echt, iedereen zat op de limiet, omdat Ineos echt wel vol doortrok tot boven. Maar dat is wel een doel dat ik voor mezelf dan had gesteld. Van, komaan, het is niet, je kunt het gemakkelijk maken en ze naar de voet van de klim brengen en is iedereen tevreden. Maar je kunt ook proberen de verwachtingen een beetje te overstijgen en voor jezelf wat extra zelfvertrouwen te kweken. En proberen zo ver als mogelijk te gaan. En soms lukt dat niet.
Mm. Dat is wel de juiste mentaliteit, hè. Ik zou dat, dat moeten we proberen gewoon. Ja, als jezelf overtreffen, dat is een soort doelstelling dat je misschien als prof, als je het nog wilt maken voor een grotere carrière, een beetje moet in je hoofd hebben.
Ja, absoluut. Ik denk ook. Want uiteindelijk, je kunt het je echt wel makkelijk maken. Dus als je gewoon goede benen hebt en je doet wat en de ploeg geeft je per ongeluk die een dag, zogezegd, een makkelijke rol. Ja, en als die vervuld is, en je zit daar eigenlijk nog met goede benen, maar je rol is vervuld, ja, dan kun je even goed rustig naar de rivier rijden. Dan is iedereen tevreden, heb je gedaan wat je moet doen. Mm-hmm. Maar dan kun je ook nog eens dubbel plooien en probeer nog eens extra te bewijzen. En zeker als neoprof is dat echt wel belangrijk.
Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk ook wel dat je dat aan het doen bent. En dan is de volgende vraag, wat ligt er nog in het verschiet? Qua koersen dat je moet gaan rijden?
Ja, nu vrijdag... De big fish van het voorjaar voor mij, de E3 Harelbeke. Daar kijk ik enorm naar uit. Dat is alles waar ik als jonge gast van gedroomd heb. Tussen de grote kanonnen proberen op, in de Vlaamse klassiekers mijn ding proberen te doen. En vanaf de E3 ga ik door naar Tourangelle in Frankrijk, een wedstrijd. En daarna is het voor mij... de dag voor de Ronde van Vlaanderen, Volta Limburg. Wat dan bijvoorbeeld voor de ploeg eigenlijk een groter doel voor mij is dan een E3, omdat ik daar het iets lager, nog altijd een heel goed deelnemersveld is, maar iets van lager niveau dan de E3 natuurlijk, waar ik dan zelf zou moeten proberen kunnen meespelen om iets te doen in de koers.
Ja.
Waar dat je dan bijvoorbeeld in E3 louter verwacht wat dat al mooi zou zijn als je de koers kunt uitrijden.
Dat wil ik nog wel vragen, want krijg jij vaak andere rollen voor de koers dan? Is dat echt vaak dat gebeurt, of is dat vaak dezelfde rol?
Ja, er zijn altijd wel verschillende rollen, maar nu zeker omdat ik mezelf nog moet bewijzen en voor mezelf ook moet uitzoeken wat ik goed kan, zijn mijn rollen meestal dit jaar wel hetzelfde geweest. De ene keer schouwen ze plaatsje op, de andere keer is ze plaatsje terug. Maar het heeft zich eigenlijk meer wel... richting het positioneren van de kopmannen en het helpen in de lead-outs. Mm-hmm. Wel geweest dit jaar dan. Ik heb nog geen enkele keer voor mijn eigen resultaat gereden dit jaar. Dus het is eigenlijk op dit moment wel veel hetzelfde geweest.
Maar de voorbijkoers, dat Thijssen won, ik kan op de naam niet opkomen.
Brenen Kokseide.
Heb je wel iets laten zien van je eigen, dat je met de betere van een groepje naar boven kunt gaan op de Kemmelberg? Ja, samen met Van Boer, Pullen zat erbij, ook Laurens rechts van je ploeg, ja. En jezelf. Even kunnen wegrijden met een klein groepje. Dat was wel leuk om te zien dat je daar zat.
Ja, dat was fantastisch. Want ik heb ook in de wedstrijd, dat ik heb gereden, een supermooi programma gereden. Tot nu toe ben ik de ploeg heel dankbaar voor. Maar eigenlijk, als je gaat bekijken, de koersen waar dat er iets ligt, wat mij... Alleen een klimmetje dat mij supergoed ligt, waar dat ik mezelf kan laten zien, dat is heel beperkt eigenlijk. Want of het niveau is sky high en dan is het voor mij beperkt tot volgen, of het niveau is waar ik echt wel zelf bij de betere kan zijn en kan proberen aanvallen, is die koersen zijn heel beperkt als ik daar achteraf over nadenk. En ik denk dat ik in de meeste koersen wel de kansen heb proberen te nemen.
Ja, ja.
Dus ik was ook wel super, super gebrand. Ook al wist ik dat de Kemmelberg eigenlijk te ver van de RIV ging liggen. Ik was super gebrand om daar iets te doen, om mezelf toch eens proberen te tonen. En ik denk dat dat super goed gelukt is. En dat heeft mij ook weer helemaal superveel vertrouwen gegeven. En ik stond ook wel gigantisch op scherp nadat ik mezelf in Nokeren wel een klein beetje teleurgesteld had, omdat ik eigenlijk 3-4 plekken te ver zat voor met die aanval met Vermeers mee te zijn. Want ik zat daar met de benen. Ik had absoluut de benen om mee te gaan. En als je achteraf ook ziet hoe ver dat die mannen zijn geraakt, als je daar één iemand extra bij zet, en als de Velder dan misschien niet plat rijdt, dan rijden we misschien wel naar de meet. En dan rijden onverwacht wel voor uw eigen resultaat.
Ja. Want jij rijdt dat gat eigenlijk dicht, hè, voor die mannen.
Ja, ik rijd zo goed als dicht. Ja. En helaas valt het daar achter dan even stil, waardoor dat die echt nog ver zijn doorgereden. Uh-huh. Maar het was aan mij om daar mee te zijn en ik zat net iets te ver. En ik werd net geblokt op het moment dat die mannen dan vol doorgingen. Dus op dat moment besefte ik dat het aan mij was om dat proberen dicht te rijden. Maar dan is dat ook... Het was vol rijden, omdat het echt wel vies omhoog liep. Maar ja, dan kwam ik eigenlijk volledig aan blok boven, dat ik dan Merlier op het wiel zat. Ja. Dan weet je dat wel... Die gaat niet overpakken, natuurlijk. Nee.
Ik dacht dat Merlier nog ging toespringen. Dat je zo dichtbij was komen. Maar
dat kon je proberen, maar dat is voor hem een gigantisch risico.
Ik dacht dat gaat doen, maar dat zou dom zijn geweest. En hij heeft het uiteindelijk ook... Ja, die koers, wel, koers was nu weer. En heeft die gewonnen?
Ja, hij heeft die gewonnen.
Om
een fenomenale van Lerberge, die een ongelooflijke finale rijdt. Eigenlijk heel de koers goed was. Maar Merlier idem dito was ook super indrukwekkend. Eigenlijk in Noorkorn ook. Dat is dan niet in beeld geweest, maar na 30 kilometer lag de Wolvenberg. Gecombineerd met de Holleweg. Dat is eigenlijk een kasseistrook van 2,5 kilometer of zo. En dan achter de Holleweg draaide terug een klein klimmetje op. En de gekke mannen van Lotto die beslisten om daar een lead-out richting de klim te doen. En dan zo hard als dat ze konden die 10 minuten door te trekken met Vermeers en Kampenaerts.
Ja, ja.
En ik zat daar, ik moest mee zijn van de ploeg en ik was mee. Maar ik zat daar echt volledig tussen mijn kader geplooid. Mm-hmm. En dan zat Merlier ook net achter mij, dus dat is echt een heel... Ik was echt super impressed van hoe goed dat hij eigenlijk ook op dat soort parcoursen is en hoe bij de les dat hij is.
Ja, Merlier laat zich weinig verrassen, hè. Zeker een wire en zo. Dat is echt iemand dat keihard kan rijden met de fiets.
Absoluut.
Absoluut. Misschien wel de beste transfer dat Quickstep afgelopen jaar heeft gedaan.
Ja.
Ondanks dat daar veel kritiek op was.
Ja, inderdaad. Hij kan nog veel winnen.
Ja,
dat kunnen we er zeker van. Dat kunt er zeker van zijn. Als hij gezond blijft, Merlier is gewoon...
Garantie op zee.
Ja, nummer 1 of nummer 2 van de topsprinters.
Ja, en ik denk ook, dat is misschien nog vroeg om te zeggen, maar dat Jacobsen nog serieus een kot gaan mogen uitkussen om naar de Tour te gaan dit jaar.
Ja, inderdaad.
Goh, het ook wel een hele goede sprinter rijden bij de ploeg. Gerben Thijssen, die begint echt wel veel te winnen ook.
Het is al zijn tweede dit seizoen. Het was even moeilijk, Down Under UAE, terug even vertrouwen kweken. Dat hem vorig jaar zeker had opgedaan en ook zeker verdiend had. Maar even terug gewend worden aan de lead-out trein, terug wat werken, in conditie komen. Maar gezien hem altijd bij Gerben in zijn hoofd klikt en hij is er klaar voor, dan is dat echt wel een van de snelle renners.
Ja, want het zijn ook geen pannenkoeken dat hem
nee,
dat
zeker niet. Ik herinner mij vorig jaar, de Gooikse Pijl, legde hem wel een Philipsen erop, die juist uit een Tour kwam. En aangezien dat je daar 2 of 3 ritten had gewonnen, kun je wel zeggen dat het bij de snelste mannen ter wereld zit. Gerben is enorm snel en als hem goed overleeft en hij wordt goed afgezet, dan... dan zijn er weinig die kunnen kloppen.
Ik vond het ook wel indrukwekkend. Zijn de sprint is perfect in tijd, bro. Tegen Johan dan. Het wiel van Johan komen dan nog. Oké, dat was dan de fotofinish en dat debacle verhaal. Maar hij timed zijn sprints perfect, vind ik.
Ja,
en dat valt heel op.
Absoluut. En ook gewoon... Johan is zo aero. Is een van de... Misschien de afgelopen jaren is dat wat vervaagd voor vele mensen. Maar dat is nog altijd een van de snelste sprinters ter wereld. En als je dan gewoon volledig... Want de moment dat hem ernaast komt, sprint hem even hard in de wind als Johan. Alleen nog veel meer, want Johan die ligt bij wijze van spreken op zijn stuur.
Zo ligt hij eigenlijk, ja.
En als je er dan gewoon kunt overkomen en hem kunt pakken, dan zijn ze echt wel dik in orde.
Ja, zeker. Ja, ik zit er toch ook wel een beetje van, Gerben Thijssen. Dat is wel niet de grootste naam, maar hij begint nu wel Johan te kloppen, Akkerman te kloppen.
Ja.
Hallo?
Ja, inderdaad. Want
ja, en...
topsprinters, hè.
Ja, en bij ons in de ploeg was daar een heel groot geloof in van het begin van het jaar. En eigenlijk ook al van vorig jaar, als die in de ploeg kwam, was dat direct een van de beschermde sprinters. En iets dat ik geleerd heb doorheen de jaren is, als je een goede sprinter hebt die het alles bewezen heeft, schrijf hem nooit af. Want als hem de lijn ziet en hij zit in de juiste positie, dan gaat... een hele goede sprinter er vaak kort bij zijn.
En hij is nog maar 24, hè?
Ja. Er zit nog progressie op, hè. Dus zeker weten. En dat is zeker iemand om in het oog te houden voor de komende jaren.
Ik vond dat ook jammer dat Lotto te liet gaan. Ja, ik heb het eens. Omdat Ze hadden vorig jaar bij Lotto, maar twee sprinters uiteindelijk. Dat is de Lee en Johan. Dat is veel te weinig voor een proterploeg. Nou ja, ex-proterploeg. Mm-hmm. Dus je moet minstens drie sprinters eigenlijk in de ploeg hebben, want op een gegeven moment rijden soms drie koersen zelf al. En dus ja, er is al een ploeg bij dat je een sprinter bij heeft. Dus bijvoorbeeld nu Tirreno, Parijs-Nice, die lopen samen. Dan zijn nog wat Vlaamse koersen. Ja, drie sprinters is eigenlijk wel noodzakelijk voor een ploeg.
Ja, voor mij ook. Zeker omdat Gerben uit een eigen kweekvijver van Lotto kwam. Onbegrijpelijk dat ze die hebben laten gaan. Mm. En dat is echt... al lang lag te slapen, zeker. Ja, ik weet het niet, wat dat je daar aan het doen was.
Maar, je was al dat contract aan het fixen in Polen.
Bij wijze van spreken, als er iemand uit eigen kwijkvijver goed wordt... En hij vertrekt naar een andere ploeg, dan staat het kot daar op stelten bij Lotto. Ja. Maar als ze dan een goeie hebben, die een even door... Ja, laat ons eerlijk zijn, Gerben heeft een slecht jaar bij Lotto gehad door die gigantisch erge vallen op de zesdaagse. Mm-hmm. En daar waren ze precies vergeten bij Lotto welk potentieel dat daarin zat. En dat hebben ze bij ons gelukkig wel gezien. En die hebben opgevist, vertrouwen gegeven. Want het is wel een renner die vertrouwen nodig heeft. Mm-hmm. En je ziet dan tot wat dat die jongen in staat is.
Ja, toptransfer.
Absoluut, ja. Het is niet de enige toptransfer dat ze bij ons in de ploeg hebben gedaan de afgelopen jaren.
Nee, inderdaad. Ja, dat is misschien nog wel het grootste compliment dat je aan Intermarché kunt geven. Alle transfers renderen precies
daar. Ja, inderdaad. De laatste jaren gaan ze echt een stijgende lijn. Stop niet.
Ja, en het is ook mooi om vorig jaar hadden wij zo'n succesvol jaar en alles liep eigenlijk. Dat was precies of het was een computerspel. Ik gewoon op knopje drukken en het gebeurde. En dan voor dit seizoen was iedereen van, Quinten is weg, Christophe is weg. Dat zijn toch mannen die gigantisch veel punten hebben opgeleverd. Jan Hirt is weg. Dat zijn belangrijke mannen geweest vorig jaar voor ons en maar uiteindelijk denk ik dat we gewoon weer bewezen hebben dat we dit jaar weer goed strak op de bal hebben gespeeld en dat we er gewoon weer staan. Ik denk dat we al 8 koersen hebben gewonnen voor een ploeg zoals dat wij dat zijn, met niet een heel groot budget, vind ik dat echt heel impressionant. En ja, echt pluimen op de hoed van de mannen die daar achter zitten bij ons in de ploeg.
Ja, inderdaad. Hè.
Misschien een paar wat-als-vragen ook ertussen gooien. Wat als je jezelf een rol moest toekennen binnen de ploeg, behalve renner? Wat zou je daar dan doen?
Oh, dat is een goede vraag. Dat is wel een goede vraag.
In de keuken niet of zo?
Dan denk ik dat ik eigenlijk wel graag trainer zou zijn van de ploeg.
Oké.
En dan, maar eigenlijk wel een beetje gemixt zoals mijn trainer. Dat doe eigenlijk trainer-ploegleider zo'n beetje zo... Niet bestempeld worden als ploegleider, maar als er moet ingevallen worden, wel gewoon de auto instappen en mee in de koers zitten. Maar ik denk dat een band vormen met je renners en die beter maken, ik denk dat een enorm plezant gevoel moet zijn.
Ja, dat kan wel inderdaad enorme voldoening geven. Wat als je zelf een wielerploeg zou mogen samenstellen, welke ex-renner zou je dan als eerste op het pad staan?
Tom Boonen.
Tuurlijk.
Inderdaad. Heel snel. Maar ja, inderdaad, als je dat pad maar eens ziet van Boonen, logische keuze.
Absoluut.
En wat als je maar één gerecht voor de rest van je leven mag eten? Wat zou het dan zijn?
Ja, dan is het... mag frituur Benny mij elke week verwachten.
Zalig. Ik had wel gedacht voor het monsieur, maar...
Ja, ook graag, maar dan zijn het wel de Belgische frieten. Wel,
dat is een goed segment, wat als.
Ja.
Terug nog even over de koers zeker, of hebben we nog iets van vragen?
We hebben ook nog een aantal kijkersvragen, maar ik weet niet of je ze heel plezant gaat vinden.
Kijkersvragen, dat is wat te persoonlijk aan het worden, denk ik.
Ik ben benieuwd.
Oké, ik kan ze dan toch stellen. Je hebt een grote supporter. Tamara, hoor je nog van haar?
Ja, eigenlijk wel. Die krijg je er geregeld nog berichtjes van. Dus ik vind dat altijd fijn. Zeker supporters die er van in de early days bij waren. Dus dat is zeker nog één die mij op de voet volgt.
Oké. En dan nog een vraag van Jaren van Dijk. Welke koers verkies je? De Spaanse klassica La Copa of de Tour of Leuven. Maar dat moet ons toch eens uitleggen.
Het zijn heel inside vragen.
Ja, deze is wel een inside vraag. Ja. De klassica Copa is eigenlijk in Calpe waar wij heel de winter vertoeven, is er eigenlijk in Calpe zelf één fatsoenlijke nachtclub. En dat is de Coppa. Dus vandaar de klassica Coppa. En Tour of Leuven is natuurlijk geen verwijzing naar de koers in Leuven, maar het nachtleven in Leuven.
Ik had al zoiets kunnen denken eigenlijk.
Oké. Okay,
nee, goed. Terug aan meer over de koers.
Ja, we hebben eigenlijk nog vooral een vraag voor u. Of dat jij ook een ploeg hebt gemaakt voor de Spoiza Wheeler Manager.
Absoluut. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik gigantisch de mist ben ingegaan dit jaar. Oei. Dus ik herinner mij vlak voor het nieuwsblad dat ik naar mijn vrienden stuurde. Jongens, je kunt er eigenlijk beter niet aan beginnen, want ik ga winnen dit jaar.
Echt?
En na het openingsweekend was ik al een heel toontje lager aan het zingen. Het was...
Ik heb juist hetzelfde gehoord. Ik had in mijn hoofd al hier zo'n tattoo. Winnaar Sports en Wielermanager 2023. In mijn hoofd, zowel. Ik was hem al aan het zetten.
Echt?
Nee, het zal er niet van komen.
Jongens, toch maar zo de mist ingegaan. Echt waar. Ik had... Allee, pas op de mist ingegaan. Ik denk dat ik een heel goede ploeg heb samengesteld. Maar het is gewoon volledig anders gedraaid dan dat ik had verwacht. Ik moest een keuze maken, bijvoorbeeld tussen Kung of Mohoric. En Kung heeft mij vorig jaar zoveel punten gekost. Ik zei, ik ga dit jaar eens voor Kung gaan. Mm-hmm. Ja, dan rijdt Mohoric natuurlijk prijs. En Kung die ligt like een kip zonder kop rond de rijden in de klassiekers. Super sterk, maar precies niet voor de koers te winnen. Maar... Mm-hmm. En dan ik had Philipsen er bijvoorbeeld in staan. Ja, die lag dan helaas meer op de grond omdat hij op zijn fiets zat in het openingsweekend. Ja. Dus ook geen punten.
Kan nog komen wel, bij Philipsen.
Kan nog komen. En dan, daar had ik eigenlijk echt niet goed over nagedacht. Die kleinere klassiekers zoals nu, de Brede, de Cox en de Noger. Samijn had ik zelfs geen enkele renner aan de start staan.
Ja, ik ook één. Ik denk dat daar heel veel mensen hun eigen op verkeken.
Ik had daarvoor ook Victor Kempenaars in de ploeg genomen, maar ook gewisseld gelukkig naar vooral. Misschien er even meer over de koers. Bijvoorbeeld Victor Kempenaars valt dan 3 keer. Zou dat te maken hebben met dat kleine stuurtje waarmee hij rijdt? Of heeft dat niks mee te maken?
Ik denk dat ik niet. Ik rijd met hetzelfde stuur. Ja. En ik heb nog niet op de grond gelegen dit jaar. Dat is, ik denk ook, de tweede valpartij in Nokere. Daar zat ik ook net achter. Had ik ongelooflijk veel geluk. Die vielen vlak voor mij. En de ene renner valt links, de andere renner valt naar rechts. Die fietsen blijven voor mij liggen. En vlak voordat ik er ga tegenrijden, schuiven die uit elkaar. En kan ik daar juist tussen. Ja. Ongelooflijk veel geluk. Als dat 10 keer gebeurt, lig je 9 keer op de grond.
Ja.
En nu juist gelukt. En in de Moeren in Breende weer net hetzelfde. Is het Hofstetter dat de achterwiel van zijn voorganger aantikt. Mm-hmm. Ga op de grond. Kunt ook niks aan doen. Mm-hmm. Gaat hem ook gewoon... Juist die eerste valpartij in Nokere. Ja, een enorm gladde bocht. Ja. Te snel erin. Kan iedereen overkomen.
Ja. Ja. Maar ik zou vooral denken, maar ik weet het niet, maar dat je dan, als je reactie hebt, als vooral ze vallen, en je hebt een te klein stuur, dat je dan iets te snel draait met je voorwiel of zo, dat je dan een beweging maakt.
Je moet dat een beetje gewend worden. Hè. Ik denk dat de tijd dat we allemaal met een 44 rondrijden van stuurbreedte, dat een beetje gepasseerd is. Mm-hmm. Victor was natuurlijk een van de eerste die met smallere stuurtje kwam. Maar ik vind eigenlijk dat bij Victor persoonlijk heel goed meevalt. Ik denk, als ik me niet vergis, dat hij met 38 stuurbreedte rijdt. Dezelfde stuurbreedte als ik op rijden, heeft een shifter licht naar binnen staan. Die van mij staan nog harder naar binnen.
Okay,
dus hij is zeker niet... Hij is echt de man van de marginal gains, maar hij is zeker niet de extreemste die er in het qua stuur... positionering is hij zeker niet de extreemste die er rondrijdt in het peloton.
Goed dat je dat zegt. Een beetje duiding geven. Want dat is eigenlijk wel... Als je naar Victor Kempenaars hoort, dat is wel een beetje de man dat zo een beetje bekend staat als de marginal gainman van het peloton.
Ja,
dat klinkt misschien heel verkeerd, marginal gainman. Maar...
Ja, maar ik ben ook elk jaar wel verrast van waar dat hem nog mee afkomt. Hè. En ik ben er ook altijd wel in geïnteresseerd. Maar op een gegeven moment gaat het ook gewoon hard in de koers. En dat je dan de benen niet hebt, zet ook niet mee hoe goed dat je dan ook voorbereid bent. Mm-hmm. Maar ik vind dat zeker een charme is, ook zeker richting het publiek. Ik denk dat Victor zeker veel fans heeft door de manier hoe hij dat doet en ook hoe hij het dat openstelt richting, zeker met zijn YouTube-kanaal in der tijd, gaf hij echt wel 90% van de zaken echt wel prijs. En ik vind dat zeker een charme is in het wielrennen tegenwoordig, zoals Van der Poel ook zijn Strava gewoon volledig heeft openstaan, denk ik dat absoluut iets is dat we kunnen toejuichen.
Ja, dat is wel waar.
Dat niet meer is gelijk in een tijd van Team Sky, dat we eigenlijk...
Dat je niet wist eigenlijk wat ze mee bezig waren.
Dat we toeten of blazen wisten wat dat die mannen eigenlijk aan toe waren heel het jaar. En dan opeens de Tour kwamen domineren. Ja, dan vind ik deze aanpak, hoe dat de mannen het nu doen, eigenlijk wel fijner.
Mm-hmm. Dat heb je groot gelijk in.
Goed.
Gaan we stel afvragen?
Ja, ik denk het wel. We zijn eigenlijk door ons vragen.
Dus, ja, inderdaad. Ik kon ook wel over koers klappen eigenlijk, maar ik weet niet meer wat zeggen. Ja, dan ronden we stel examen af. We hebben wel langer genoeg gebabbeld. Dries, ik was blij dat je terugkomen. Ik ben content dat we naar huis gegaan
hebben. Ja, inderdaad.
Het was super fijn. Ik vond het leuk dat jullie naar je stuurden. Ik vind het super fijn om gewoon ook eens een uurtje over de koers te babbelen. Want buiten dat ik er zelf wel in zit in de koers van tijd, ben ik gewoon nog altijd dezelfde koersliefhebber als ik 10 jaar geleden was. Ja. En ik vind het ook nog altijd fantastisch om de wielerclub wat thuis te luisteren op training of deze podcast. Of, maakt mij eigenlijk al niet uit. Ik zit ook gewoon nog altijd te luisteren en te kijken. En ik heb daar ook altijd mijn eigen mening over. En ik kan er enorm van genieten om... Ja, of dat dan nu in de podcast is, of gewoon met mijn vrienden even over de koers te babbelen. Ik vind dat nog altijd fantastisch.
Ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk dat je zo eerlijk bent en dat je er gewoon blijft hoe dat je bent. En dat is heel fijn om bij u te babbelen in de podcast.
Ja, merci. Het is leuk om te horen. En ik sta altijd open voor er meer. Ik vind het fantastisch leuk.
Ik weet niet te vinden.
Ja, ik denk dat je nog wel eens gevraagd gaat worden. Dat is geen probleem. Dus ik denk ook wel dat de kijker het leuk heeft gevonden, dus dat moet je zeker op, die vind ik leuk drukken. Ik denk Joseph, ik denk vooral Dries de Poter om langs te komen. Voor mij tot de volgende keer. Tot dan. Ciao.